goedemorgen. En zoals dat gebruikelijk is, de Heer is waarlijk opgestaan. He? Het graf van Mohammed. Ja. Het graf van Jezus is leeg. Ze hebben de laatste keer gezegd dat ze op de Borobudur in Java, de grote Boeddha-tempel, dat ze daar de beenderen van Boeddha hebben gevonden. Nou, dat is dan mooi, dan weten we in ieder geval dat hij dood is. Maar van Jezus weten we dat hij leeft. Amen. Wij dienen geen dode God, wij dienen een levende God. Ik heb een paar mededelingen van huishoudelijke aard, als je dat zo mag zeggen. Jullie hebben in de afgelopen jaren diverse keren ook een handreiking gedaan voor ons werk onder de kinderen in India. Daar zijn we een heel nieuwe koers in geslagen. Misschien heeft u inmiddels in de uitdaging en advertentie gelezen. Er komt een nieuw magazine, wordt binnenkort gedrukt. Daar leggen we het helemaal uit, want we gaan met adoptieouders werken. Ik wil daar nu niet te veel tijd voor nemen. Maar het is een fantastische switch. Het is eigenlijk alleen maar een enorme verbetering. En er zijn fantastische ontwikkelingen aan de gang. Dus maar bedankt voor jullie bijdrage. En je moet anders de website maar even bekijken. Die hebben we ook helemaal vernieuwd in het Nederlands. Voor degenen die geen Engels kunnen. Je kunt altijd nog een klikje doen naar de Engelse site. Waar je weer alle andere talen van de wereld kunt kiezen. En ik ben hier ook geweest met Paul Ai. En nou weet ik niet of ik al eens een keer geweest ben dat ik zijn boek heb aangekondigd. Maar we hebben zijn levensverhaal. Wie weet nog dat Paul hier was? Ja, dat vergeet je niet gauw, hè, zo iemand. Een fantastische gast, hè. En ik ben met hem in Cambodja geweest. We zouden 80 leiders uit Vietnam toerusten, maar er kwamen er 140 de grens over. En dus het was een beetje een financieel probleem. Maar goed, we hebben dat opgelost. En een van die jongens is een geestelijke zoon van Paul. Die is nu bijna 5,5-6 jaar in China. Dat is ongelooflijk. Die heeft in die periode 410 kerken gesticht. En 11 bijbelscholen van ongeletterden tot universitair niveau. En 30 zendelingen uitgezonden uit China. Terwijl China eigenlijk alleen maar geschiedenis heeft van zendelingen die ze ontvangen. En er komen zo gemiddeld elke week zo'n 1000 mensen tot Jezus in die bediening. Dat is onvoorstelbaar. Want als bijbelschoolstudent in de school van Paul of van zijn zonen moet je elke week 2 mensen tot Jezus leiden. En er zijn 400 studenten. Dat zijn er dus al 800. Plus de gelovigen in de kerk die ook nog meedoen. Dat zijn er gemiddeld zo'n 1000 elke week. Dat noem ik opwekking. En hij was één dagje om ook in die conferentie te spreken. En ik was onder de indruk van de eenvoud van deze man. Een hele simpele jongen, geen kapsoon, helemaal niks. Maar ondertussen zo'n fantastisch werk. En toen zei Paul, kan hij bij jou op de kamer slapen? Want hij is hier maar één nacht. En ik had een hele grote kamer met 2 tweepersoonsbedden. Ik zei, joh, geweldig, dan kan ik eens even lekker sparren met hem. En het was wederzijds, want ik heb heel sterk de boodschap van het vaderhart. En hij zei, wil je komen naar China om in onze scholen, want dat kennen wij niet in China. Dat hart van de vader, dat die boodschap, die ontbreekt in onze cultuur. Ik zei, ik vind het een voorrecht, man. Ik wil graag komen. Hij zei, ik was er dus in augustus. Kan je in september? Ik zei, nee, dan zit ik in Indonesië. Kan je in oktober? Ik zei, nee, dan zit ik in Kosovo. Kan je dan in november? Ik zei, nee, dan zit ik in India. En december? Ik zei, ja, dan reis ik niet. En nou, januari, februari hoef je niet te komen. Dat is een Chinees nieuwjaar. Dat is dat is wat anders dan hier, maar dat is een enorm feest. Maar goed, het is nou gepland. Ik ga halverwege de maand mei ga ik daar voor 2 weken naartoe. En maar dat zijn allemaal vruchten van deze man. En zijn verhaal heb ik hier in boekvorm in Nederlands vertaald. Dus kun je straks even kijken. Er liggen nieuwsbrieven en andere dingen. Je moet straks maar even een kijkje nemen. Ik wil vanmorgen het accent leggen op de opstanding van Jezus. Want het is ook een heel goed moment om eens even stil te staan op deze dag. Want dat is wat we vieren. Jezus leeft. En als introductie het verhaal in Lucas 24. En wij lezen het natuurlijk wel makkelijk. En misschien heeft u de Passion op de televisie ook nog gezien. Wie heeft het gezien? Ik dacht, geweldig, weet je. Het zijn wel ongelovigen, maar de boodschap wordt toch wel verteld, weet je. He? En half Nederland kijkt erna. Dat is toch fantastisch? En gisteravond was er nog een herhaling op de EO. Dus want ik kwam net thuis. We hadden een geweldige, fantastische conferentie in Amsterdam. Super geweldig. Met David, mijn schoonzoon, en Jan Pool en Klaas van Denderen. En nou, toen kwam ik thuis en toen keek ik nog even het laatste stukje van The Passion. Maar goed, toen Jezus was gestorven. Kijk, wie begreep het? Wij kijken terug op de geschiedenis. Maar Jezus had al geprofeteerd dat hij moest lijden. En dat hij moest sterven. En ik zal de tempel na 3 dagen opbouwen. Nou, ze snapten het allemaal niet. En ik bedoel, we kunnen er nu makkelijk een beetje op neerkijken. Maar ik denk dat wij het ook niet gesnapt hadden in die tijd. Maar omdat we nu de geschiedenis hebben, snappen wij het. En dus er was een enorme verslagenheid. Want het was hun koning, hun Messias. En nu was hij dood, vermoord en onrechte. En begraven. En hoe moest het nu verder? Met alle beloftes. En hij deed de wonderen. En hoe kan het nou? En soms gebeurt het ook in ons leven. Dat we mooie plannen hebben en alles valt in duigen. En dat je denkt, het is 1 grote mislukking. En hoe moet het nu verder? Maar ik heb goed nieuws voor u. Jezus is de opstanding en het leven. En dat geldt niet alleen voor zijn eigen leven. Dat geldt voor alles. Want hij kan alle situaties volkomen omkeren. Je kan in de gevangenis verdwijnen om uiteindelijk op de troon te verschijnen. Denk aan het verhaal van Jozef. God kan alle omstandigheden omkeren. Esther, die kwam, Mordechai, je kent het verhaal van Esther en Mordechai en Haman. Het leek een totale nederlaag, maar het werd een absolute overwinning. En het kruis leek ook het einde van het hele verhaal. Het was geen happy end, maar het was omdat het ook het end nog niet was. Nee, dan moet je het boek lezen. Ik heb de laatste bladzij gelezen. Ik weet dat het goed afloopt. Halleluja. Deze wereld gaat niet kapot door milieurampen. Greenpeace moet de Bijbel lezen. De zeeën worden weer gezond. De woestijn zal bloeien als een roos. En de leeuwen zullen gras eten. Moet je nu nog niet doen. Als je denkt dat het millennium al gekomen is, moet je vanmiddag naar Artus gaan en zeggen, mag ik in de leeuwenkooi? Dan ontdek je wel dat het millennium nog niet gekomen is. Maar God zelfs de natuur van deze dieren veranderen. Want als ik nu een leeuw een pol gras wil geven, springt hij er overheen en eet hij mij op. Maar de tijd komt dat God de natuur van deze beesten zal veranderen. En hij kan onze natuur veranderen. Hij kan de wereld veranderen. Hij is de opstanding en het leven. Maar voordat we in de volheid daarvan, laten we even kijken. Er zijn er 2 discipelen. En u kent ongetwijfeld het verhaal. En die waren juist op die dag, de dag van de opstanding, deze dag zoals wij dit vieren. Maar bedenkelijk of dat inderdaad in deze tijd van het jaar was, maar dat doet er niet toe. Maar de 3e dag na zijn kruisiging waren op weg naar, tegen de avond, naar een dorpje Emmaus. En dat was 60 stadien ver weg. Dat is ongeveer 10 kilometer. Dat is best een eind lopen. Ze hadden geen auto's en geen taxi's. En ze liepen dus, een hele wandeling. En ze spraken met elkaar. Over alles wat er gebeurd was. Over dat hij gevangen genomen was en gekruisigd en nu begraven. En hoe moest het nu verder? En ze waren in gesprek. En het geschiedde dat terwijl zij daarover spraken en van gedachten wisselden, dat Jezus zelf bij hen kwam. Ik vind het zo prachtig. En met hen meeging. Maar hun ogen waren bevangen. En hoe vaak is het niet bij ons ook zo? Dat onze ogen bevangen zijn. We zien het niet in het goddelijk perspectief. Was het niet Elisa die zei, open zijn ogen. Dat ze zien, er zijn meer die bij ons is dan bij hen. En op het moment dat je anders naar dingen gaat kijken, kun je ook anders in het leven staan. Weet je, nu denk je misschien, hoe moet ik de rekening van mijn kinderen betalen? En hun school is zo duur en alles wordt duur en de economie gaat zo slecht. En een wolk van bezorgdheid komt over je heen en je denkt, hoe moet het allemaal verder? Maar als je nou in één keer de loterij wint en je krijgt 10 miljoen, dan kijk je heel anders tegen al die dingen aan. Ja, toch? Ja, u speelt waarschijnlijk niet mee met de loterij. Dat weet ik niet. Of de postcode loterij of zo. Ja, niet dat ik daar moeilijk over doe. Als u dat wil doen, dan moet u dat maar zelf weten. Maar ik wil maar zeggen, op het moment dat je, dan kijk je ineens heel anders. Want je hebt ineens een heel ander perspectief gekregen. Jij kijkt er anders tegenaan. En dat is de openbaring die we nodig hebben. Dat we leren tegen de dingen aan te kijken vanuit Gods perspectief. En vanuit Gods perspectief is er nooit nederlaag. In Gods perspectief is er geen wanhoop. In zijn woordenboek komt het woord wanhoop gewoon niet voor. Hopeloosheid komt niet voor. Dood komt niet meer voor, want hij is de opstanding en het leven. En dan voegt hij zich dus, want Jezus is inmiddels opgestaan uit de dood. En u weet hoe dat was. Hij was neergedaald ter helle, weet je wel, in 3 dagen. En toen door het woord van de Vader werd hij opgewekt, omdat hij zich vernederde tot de dood. Heeft God hem verhoogd, een naam boven alle naam. En de dood schrok zich dood. Want hij denkt, jeetje, ik dacht dat ik hem had. En toen zei Jezus tegen hem, de sleutels. Jawel. Want de macht over deze aarde had God aan Adam gegeven. En de duivel had het afgetroggeld met list. En omdat wij aan de zonde toegaven, hebben we als het ware de macht uit de handen gegeven. In de overste van deze wereld. Maar nu op een rechtmatige manier had Jezus de prijs voor de zonde betaald. En hij eiste nu het de sleutels. En dan staat er in Hebreeën, en hij heeft hem ontroond en openlijk over hem gezegevierd. Dat is geen goede vertaling. Dat is NBG, niet bijzonder goed vertaling. Er staat dat hij hem ontkleed heeft. Dat betekent dat de duivel in zijn blootje loopt. Hij heeft geen kleren meer aan. En ik woonde vroeger in een achterbuurtwijkje. En ik kan me herinneren, toen ik nog een kleine jongen, hadden ze een van die jongens, dus was een zandbak en er stond een dode boom in. En toen hebben ze een van die jongens in een kartonnen doos uitgekleed, hè, met 5 jongens hem overweldigd. En iemand klom met een pakje kleren helemaal boven in die boom. En uiteindelijk moest hij in zijn blootje, voor het oog van alle kinderen daar uit dat wijkje zo, moest hij in zijn blootje in die boom klimmen om zijn pakje kleren daar te halen. Maar ik heb je wat te vertellen. Hij heeft hem niet alleen ontkleed, hij geeft zijn kleed ook nooit meer terug. En dat kleed, dat staat niet voor kleding, dat staat voor gezag. Want als u straks hier uitrijdt en er staat een politieman in zijn blootje. Nou, dan laten we nou zeggen dat hij nog ondergoed aan heeft. Hè? Ik bedoel, laten we het nou niet te erg maken. Maar zelfs als staat hij in zijn ondergoed, hè, en hij zegt, je moet rechtsaf. Dan denk je, welke idioot, bekijk het maar. Ik luister niet, ben helemaal gek. Welke mafke ontsnapt uit het gesticht. Maar als diezelfde man een politiepak aandoet, dan zeg je, yes sir, weet je wel. Ik bedoel, je haalt het niet in je hoofd om te negeren, want je krijgt een vette boete gelijk. Want dat kleed staat voor het gezag. En Jezus heeft dat gezag van de duivel afgepakt toen hij te helle was gevaren. En voordat hij naar de hemel ging, na zijn opstanding, zei hij, mij is gegeven alle macht. En ik geef het aan u. Ga in de hele wereld. Verkondig het evangelie. Genees de zieken. Wek doden op. Om niet heb je het ontvangen. Geef het om niet. Dus een beetje enthousiasme voor dat goal. Dat is wel helemaal op zijn plek natuurlijk. Hè? Ik bedoel, wij hebben van Jezus ontvangen. De opstandingskracht. Ik weet wel dat u nog geen mug van zijn hoofdpijn kan genezen. Dat weet ik wel. Maar door de macht van Jezus kunt u zieken genezen. En demonen uitdrijven. En doden opwekken. En bedroefde vertroost. En het evangelie verkondigen. Als God kan spreken door een ezel, lieve mensen, dan bent u allemaal kandidaat. Het feit dat hij mij gebruikt. Ik zal u zeggen, u weet niet waar ik vandaan kom. Ik bedoel, als hij het met mij kan doen, u doet het allemaal nog 10 keer beter dan ik. Er is geen enkel probleem voor God om ons allemaal te gebruiken. Maar ja, dan moet je eerst die bewustwording krijgen dat hij leeft. En dan vind ik het zo humoristisch van de Heer. Want hun ogen waren nog bevangen. En hij zei tot hen, dus moet je voorstellen, die mannen lopen en hij gaat er naast lopen. Ik hoor jullie praten. Hè? En waar gaat het over, jongens? Ik moet ook naar die kant, hoor. Hij hoefde helemaal daar niet naartoe, maar deed net alsof, weet je wel. En zei, waar gaat het over? En dan zeggen ze, ja, dan staat er, ze stopte even zelfs, hè. En ze bleven met een somber gelaat staan. Weet u dan helemaal niet wat er hier gebeurd is? Heb je geen internet? Heb je de krant niet gelezen? Heb je het journaal niet gezien? He? Hij was onschuldig. Ze hebben hem gekruisigd. Het is nu al de derde dag. En hij is dood. En dat vind ik zo humoristisch van de Heer. Zijt gij de enige vreemde Jeruzalem die gij niet weet dat het hier geschied is? En hij zei, wat dan? Alsof hij het niet wist. Hij was zelf het onderwerp. He? Ik bedoel, over humor gesproken. Sommigen hebben God zo serieus afgetekend, dat ik wel begrijp dat ongelovigen denken, geef mijn possie maar een fikkie hoor. Maar God is zo humoristisch, dat hij doet net of zijn neus bloedt. Hij zegt, wat is er dan gebeurd? Ik bedoel, hij heeft de opstanding in het leven. Ja. Hè? Ze zien het nog niet. En ik geloof dat de Heer dat bij ons ook vaak doet. Want hij is niet veranderd. Hij is hetzelfde. En hij zei, wat dan? En ze zeiden, hetgeen geschied is met Jezus de Nazareër, een man die een profeet was, machtig in werk en woord voor God en het ganse volk, en hoe onze overpriesters en oversten overgegeven hebben om hem ter dood te veroordelen, te gekruisigd hebben. Wij echter leefden in de hoop, hier komt het, we leefden in de hoop dat wij het als die Israël verlossen zou. Maar met dit alles is het thans reeds de derde dag sinds het is geschied. Maar, ja, en dan komt de eerste aanwijzing, maar dan kunnen ze eigenlijk niet geloven. Maar ook hebben enige vrouwen uit ons midden ons doen ontstellen. Ze waren in de vroegte bij het graf geweest en hadden zijn lichaam niet gevonden. En zijn toen komen zeggen dat ze een verschijning van engelen gezien hadden die zeiden dat hij leeft. En enige van ons zijn naar het graf gegaan en hebben het inderdaad zo gevonden als de vrouwen gezegd hadden. Maar hem hebben ze niet gezien. Dus er was hier een heel groot vraagteken. En moet je voorstellen dat je een geliefde verliest en die draag je te graven. En een dag later of twee dagen komt iemand en zegt, joh, ik ben even bij het graf geweest. Maar het is helemaal weer open. De kist is weg. Ja, ik bedoel, u leest soms zo verhalen dat je dat eigenlijk niet goed inbeeldt. Maar je kunt je naven, die schrokken zich wezenloos. Die denken, wat is er aan de hand? He? Dat het graf weer open is. Heeft iemand, wat is er gebeurd? Maar ze konden het nog niet rijmen. Ze hadden het nog niet door. En dan vertellen ze tegen hem over wie het ging. En dan zegt hij dit. En dat vind ik prachtig. Dan gaat de Heer spreken. En dan zegt hij, o onverstandige en trage van hart. We denken altijd dat het over anderen gaat. Maar steek het maar in je eigen zak nu. Hè? Dat gij niet gelooft. Alles wat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus dit niet lijden om in zijn heerlijkheid in te gaan. En hij begon bij Mozes en bij al de profeten. We hebben gisteren een mooie boodschap van David over gehoord. Dat Jezus verscheen voordat hij het offer bracht op de berg der verheerlijking. Verscheen Mozes de wetgever en Elia de vertegenwoordiger van de profeten. En hij ging uitleggen vanuit de profeten en de wet van Mozes. Alles wat in de schrift op hem betrekking had. Weet je, het thema van de conferentie was, it's all about Jesus. En het mooie is, de hele Bijbel gaat over niemand anders dan over Jezus. Alles heeft betrekking op hem. Maar wij moeten bevrijd worden. De schellen moeten van onze ogen vallen. Dat wij gaan zien dat het alles om hem gaat. En zij naderden het dorp waar ze heen gingen. En let op, dat vind ik ook weer zo geinig van de Heer. En hij deed alsof hij verder. Of alsof hij verder, wat staat er ook? Zou gaan. Alsof hij verder zou gaan. Ja, waar moest hij naartoe? Had hij afspraak in zijn agenda staan? Nee. Hij deed alsof. Soms doet God ook alsof. Soms doe je dat ook wel zo'n geintje met je kinderen. Om eigenlijk te prikkelen, om te kijken hoe gaan ze reageren. En hier deed Jezus alsof. En ik geloof dat hier een hele diepe les in zit. Hoe ga je ermee om als Jezus met je wandelt? En dan zegt hij, nou, dit was het voor vandaag. En ik heb nog andere dingen te doen. En als je zegt, oké, nou Heer, u bent God, het zal wel. En nou, dank, dag. Nou, dan gaat hij verder. Maar let op wat zij doen. En zij naderden het dorp en hij deed er zo. En zij drongen sterk bij hem aan. Ze zeiden, hier luister goed, het is 's avonds laat. Het is gevaarlijk om alleen te. We hebben nog een pizza en de kachel brandt. En we hebben nog een fles wijn. En het gesprek is zo leuk. En hij komt nog lekker bij ons. Je kan bij ons slapen. We hebben nog een logeerkamer. We hebben nog een sauna. Kun je nog lekker even. Ze deden echt allerlei moeite om hem als het ware mee te krijgen. En het lukte. Weet je, er zijn mensen die trekken Jezus mee. Omdat zij, ja, het lijkt bijna manipulatie. Maar dit is goddelijke manipulatie. Het is gewoon je verlangen dat hij bij je is. En dat je als het ware hem beweegt. Want hij deed alsof hij verder moest. En ik denk dat de Heer het heel leuk vond dat ze dat deden. Eigenlijk wilde hij dat ook heel graag. En soms doe je met je kinderen, doe je ook wel zo'n spelletje. Doe je net alsof. Hè, maar en dan kijken of ze het echt menens is. Hè? Dat doen meisjes ook. Als een jongen zegt, ik vind je leuk, dan doen ze net alsof het de lucht is. Om te kijken of die serieus is. Maar en dan zeggen ze met, nou nee. Maar hun hart zegt, ja! Dan zeggen ze niet. Even kijken of hij het meent. Nou, dat deed de Heer dus ook. Hij deed net alsof hij verder moest. En hij zag gewoon hun harts verlangen dat hij meeging. En ik denk dat hij diep in zijn hart denkt, wauw, ze willen echt, ze willen mij. En ze namen hem mee naar huis. En weet je, ik geloof dat dit woord nog leeft ook vandaag. Ik geloof dat we allemaal Jezus mee naar huis mogen nemen. Als we deze attitude, als we deze houding hebben. Om te zeggen, Heer, ik heb nog een pizza en de kachel brandt. En er is een bed voor u. Er is ruimte in mijn huis voor u. Komt u alstublieft mee met mij. Maar weet je wat het mooie is? Ze hadden liefde voor de Heer zonder te beseffen dat hij het was. Want dat hadden ze op dat moment nog niet door. En dan staat er, blijf bij ons, want het is tegen de avond en de dag is reeds gedaan. En hij ging binnen om bij hen te blijven. Wauw. Is dat niet geweldig? Wie wil dat ook? Moet je wel zorgen dat je een pizza in de vriezer hebt. Hè? En hij ging binnen om bij hen te blijven. En het geschiedde toen hij met hen, ze gingen niet gelijk slapen. Ik bedoel, ja, Nederlands eet om 6 uur, maar in het Midden-Oosten. Dus, ja. En het geschiedde toen hij met hen aanlag, dat hij het brood nam, de zegen uitsprak, het brak en het hun toereikte. En toen werden hun ogen geopend. En zij herkenden hem. En hij verdween uit hun midden. Weg was hij. Weet je, hield ik van science fiction. Dan keek ik wel zo. Star Trek, weet je wel. Star Trek. Wie heeft wel Star Trek gekeken? Ja. En vroeger, bij de eerste edities, dan had je, als ze dan van het ene spaceship naar de andere gingen, als een soort kleine vliegtuigjes, weet je wel. Dan gingen ze erin en dan zo naar de andere. Maar in de latere versies hadden ze transsubstantiatie. Dan hadden ze zo'n soort cabine en daar ging je dan in staan en zo. En dan in de andere spaceship, dan waren ze er weer. We hebben het gezien? Wel eens gezien? Wie heeft het gewist gezien? Oh, kijk, zeg. En ja, toen was ik nog geen christen. En dat maakt nog helemaal niet uit. Maar ik vond dat altijd wel, wauw, zou het science fiction, zou het ooit een keer kunnen dat we zo kunnen reizen, weet je wel? Dat je niet naar Schiphol hoeft en uren wachten en jetlag en alles, maar dat je gewoon in zo'n cabine zo met je koffer en dan ik moet naar Shanghai en dan ben ik daar zo. Dat zou toch geweldig zijn? Eh? Ik bedoel, al moet je dan evenveel betalen, maakt niet uit, maar al moet je iets meer betalen, ik bedoel, wat een uren scheelt dat zeggen. Nou. Maar toen ging ik dit lezen en toen dacht ik, ze hebben het gewoon gejat, joh, plagiaat. Jezus kon dat en hij had niet eens zo'n apparaat nodig. Weet je wel? Hij had helemaal niet zo'n apparaat nodig. Hij kan het gewoon zonder apparaat, zo. Wauw. En wij krijgen ook zo'n lichaam, hé. Hey. Hallo. Wij krijgen ook zo'n lichaam. Is het niet, ja, Star Wars wordt echt. Wij krijgen ook zo'n lichaam. Jongen, kunnen door muren lopen, joh. Ja, nu stoot je alleen maar je hoofd, maar straks loop je er zo doorheen. Fantastisch. Wat een belofte is, joh. Je bent toch gek als je niet in God gelooft? Ik ben echt beduveld als je niet in God gelooft. Ja. 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 Ja, en dan staat er dit. En ze zeiden tegen elkaar. Hier, dit is het. Ze zeiden tegen elkaar. Was ons hart niet brandende in ons, terwijl hij onderweg tot ons sprak en ons de schriften opende. Dat was de afgelopen dagen ook. Jan Paul, Klaas van Denderen. Ik mocht zelf ook bijdragen, David. En dan gezalfde mannen die woorden van leven spreken, man. Ja, dat doet iets met je, jongen. Als je een goede preek hoort die echt uit de geest van God is, dan brandt je hart. Dan denk je, wauw, dit, wat een waarheid, wat geweldig. En ze wisten nog niet dat het Jezus was, maar hij was het vlees geworden woord. Legden het geschreven woord aan hun uit. En hun hart brandde in hun binnenste. Terwijl hun ogen werden geopend voor de schrift. Maar zijn ogen waren nog niet geopend voor hen. Maar dat gebeurde tijdens de maaltijd. Dat hij zegende en hun ogen werden geopend. En God doet soms onze ogen openen om hem te zien. Maar hij doet ook onze ogen openen om te zien wat de schrift over hem zeggen. Geweldig. En dan gebeurt er iets heel bijzonders. Want als je 10 kilometer hebt gelopen, een pizza hebt gegeten, de open haard is aan en een glas wijn erbij, dan is het volgende wat je wil doen, plat liggen. Ja, toch? Dat is heel normaal. Er is niets zondigs aan. Dat is normaal. Ik durf te zeggen, vanmiddag na de soep en het eten, er is een hele hoop hier, die gaan even plat. En ik ben geen profeet. Ik bedoel, daar hoef je geen profeet voor te zijn. Maar wat gebeurt er hier? Die jongens die hebben door vrezen Christus gezien. En er komt een adrenaline vrij, dat is onvoorstelbaar. En ze stonden op en keerden dezelfde tijd weer 10 kilometer. Volgens mij hebben ze een marathon gelopen, jongen. Die renden. Want ze hadden nog geen mobiel. Als ze een mobieltje hadden gehad, e-mail, een blog, weet je, telefoon, weet ik veel wat. Dan hadden ze gebeld. Maar ja, dat hadden ze niet. Dus ze moesten met de benen wagen. En volgens mij, jongens, ze hadden een energie. Want de Heer was verrezen. Hij leeft. Dus ze gingen als een speer terug naar Jeruzalem. En ze vonden de 11 en die bij hen waren vergaderd. En ze zeiden, de Heer is waarlijk opgestaan. Denk weer even aan die familielid die je begraven heeft. En geruchten. En dan zegt iemand, hij is niet dood. Ik bedoel, soms dan is het zo'n verhaal geworden, maar breng het even dicht dat je een geliefde hebt begraven. Je hart is gebroken. Je denkt, ik zie hem nooit weer totdat ik in de hemel kom. En dan komt er ineens een bericht dat hij niet dood is en dat hij leeft. En je kunt het niet geloven gewoon. Je denkt dat ze gek geworden zijn. En dat zeggen ze dan ook tegen hun. En dan staat er dit. De Heer is waarlijk opgewekt. En is dat Simon verschenen. En zijn verhalen wat onderweg gebeurd was. En hoe hij door hen herkend was. En het breken van het brood. En let op. En terwijl ze hierover spraken. Ze zeggen wel, als je het over de duivel hebt. Dat geldt niet alleen voor de duivel. Dat geldt trouwens helemaal niet voor de duivel. Die kan op 1 plek tegelijk zijn. Maar onze God is alomtegenwoordig. En daarom moeten we over Jezus spreken. Want telkens als we over hem spreken, dan gebruikt hij het apparaat weer. Nou ja, het apparaat niet, maar die techniek, zeg maar. Als je het over hem hebt, dan boom, daar was hij ineens. En ze werden ontzet en verschrikt. En meenden een geest te aanschouwen. En hij zei, waarom ben je zo ontsteld? En waarom komen er overwegingen op in uw hart? Zie mijn handen en mijn voeten dat ik het zelf ben. Betast mij en zie dat de geest geen vlees en been heeft zoals je ziet dat ik heb. En hij had ook nog gebakken vis. Leuk voor de visboeren. He? Hij had gebakken vis in zijn opstandingslichaam. Sommigen zeggen in de hemel is geen vlees meer. Dan moeten dieren doodgemaakt worden. Maar weet ik veel. Zo theologisch ben ik niet. Sommigen zouden het wel jammer vinden dat er geen visje meer te eten valt. Maar ik kan u één ding verzekeren. Wat er te eten valt daarboven, dat is goed. Als er geen vis is, zou je het niet missen. Hè? En bij dit woord toonde hij zijn handen en voeten. En weet je, in de andere evangelie staat het zo, dat eerst Maria, dat komt straks nog even op, als het tijd voor is. En ze zeiden, zotteklap, je bent bevangen door verdriet. Je ziet visioenen, je ziet wat je wil zien, hij is dood. En ze geloofden het niet. En toen kwamen die andere twee getuigen, dat waren deze twee jongens. En toen kwam hij zelf, en dat eigenlijk zo'n raar verhaal, hè. Want dan is Jezus opgestaan en dan verschijnt hij zelf. En hij zegt niet, hé jongens, rustig nou, kijk, ik ben er. Nee, het eerste wat hij doet, hij bestraft ze. Dat is eigenlijk niet zo'n leuk begin. Hij zegt, stel het je ongelovigen. Weet je wel, ik ben aan Maria verschenen. En aan nog twee getuigen. Op grond van twee of drie getuigen staat de zaak vast. Moet ik met jullie de wereld winnen? Je gelooft nog niet eens dat ik ben opgestaan. Hier ben ik. En wat ik daar zo mooi aan vind is, het volgende vers zegt, want als je dat leest dan denk je, moet God met dat zootje ongeregeld, die nog niet eens gelooft dat hij uit de dood is opgestaan, moet hij met dat zootje ongeregeld nu de wereld gaan winnen? Maar dan zie je dat Jezus, ook al is hij geïrriteerd door een ongeloof, dat zijn plan niet verandert, want het volgende vers zegt, ga in de gehele wereld, verkondig het evangelie, genees de zieke, wek doden op. Ook al heb je soms nog wel eens moeite om dingen van God te geloven. Daarmee verdwijnt jouw roeping niet. Daarmee verdwijnt jouw roep om zijn naam bekend te maken niet. God disqualificeert je niet als je nog wel eens worstelt met vraagstukken. Die je nog niet begrijpt. Dat vind ik geweldig. Ik zou zeggen, dat was mijn roeping. Dat heeft God gebruikt. Toen de Heer mij riep, toen dacht ik, ja, wie ben ik om dit allemaal te doen? En toen zei God, lees dit verhaal. En toen ik het gelezen had, toen zei God, zie je dat? Ze geloofden nog niet eens dat ik was opgestaan, maar toch zond ik ze uit. En toen zei de Heer tegen mij, jongen, ik heb jou niet geroepen omdat je bekwaam bent. Ik maak jou bekwaam omdat ik je geroepen heb. En daarna heb ik alle kritiek van mensen van me afgeschud en ik ben gewoon gegaan. En als jij te veel luistert naar Jan en Alleman, dan doe je net helemaal niks. Als je weet dat je door God geroepen bent en dat jouw bekwaamheid zijn werk is, ga dan lekker, gaan met die banaan. Gisteren zei David, en dan moet je heilige bananen in je oren stoppen en dan gaan met die banaan. Zodat je al die onzin van mensen niet hoort, die jou stoppen in jouw toewijding aan de verrezen Christus. En het mooie vind ik ook in dit verhaal dan, zie mijn handen en mijn voeten dat ik het zelf ben. Betast mij en zie dat een geest geen vlees en beenderen heeft zoals gij ziet dat ik het ben. En bij dit woord toonde hij zijn handen en voeten. En toen ze van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zei tot hen, heb je iets te eten? En ze reikten hem een stuk van een gebakken vis toe. En hij nam het en at het voor hun ogen. En hij zei tot hen, dit zijn mijn woorden die ik tot u sprak toen ik nog bij u was. Dat alles wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes en de profeten en de psalmen moet vervuld worden. En dan vind ik dit ook zo'n prachtig vers. Toen opende hij hun verstand, zodat zij de schriften begrepen. En God moet ons verstand openen. Zonder openbaring van de Heilige Geest blijft de Bijbel een gesloten boek. We hebben de Heilige Geest nodig om te begrijpen wat er gebeurd is. En is het niet geweldig dat hij ons zijn geest gegeven heeft? We hebben dan nog 10 dagen en veertig dagen en dan 10 dagen, dan krijgen we Pinksteren. Maar het is de geest die tot ons komt en ons verstand opende. En hij begon uit te leggen dat hij moest sterven en dat hij die prijs moest betalen. En dat we op grond van zijn werk in de naam moest gepredikt worden bekering tot vergeving van zonde aan alle volken, te beginnen bij Jeruzalem. Gij zijt getuige van deze dingen en zie ik de belofte van mijn vader op u komen. Maar gij moet in de stad blijven totdat gij bekleed wordt met kracht uit de hoge. En toen leidde hij hun naar buiten en toen ging hij weg. Toen ging hij in de hemel en een wolk kwam ervoor. En de engel zei zoals hij heen gegaan is. En dat is onze hoop. Zoals hij heen gegaan is, zal hij ook weer terugkomen. Ik geloof, Jezus zal ook terugkomen. Ook opnieuw, met de wolken. En wij zullen hem tegemoet gaan in een ondeelbaar ogenblik. Zij die hun hoop en verwachting op de verrezen Christus hebben gesteld. Dan krijgen wij dat lichaam waarmee we met de snelheid van gedachten kunnen reizen waar we ook willen zijn. Dan kunnen we doen wat Jezus deed. Dat is onze toekomst. Wauw. Is dat niet geweldig? Dat is Pasen, lieve mensen. Ik wil u nog een enkele tekst geven. Want ik denk dat ik eigenlijk al in grote lijnen al genoeg gezegd heb. We kunnen natuurlijk een hele lange preek houden, maar dit is de kern waar het om draait. Maar ik wil nog even kijken met u naar Lucas 24, vanaf vers 36 tot 38. En terwijl ze hierover spraken stonden en ze werden ontzet. Nou, dat is het verhaal wat ik al gelezen heb, sorry. Het volgende, Johannes 20, vers 15. Dan is Maria. En Maria is een bijzondere vrouw. En ze was een vrouw van lichte zeden. Ze was waarschijnlijk een prostituee. Er staat, hij zal wel weten dat zij een zondares. Nou, van welke vrouw weet je openlijk dat ze een zondares is? Dat weet ik van de meeste vrouwen niet. Maar als een vrouw een publieke vrouw is, ja, dan is het natuurlijk evident voor iedereen. Dus heel vermoedelijk was zij een prostituee. En 7 demonen waren uit haar uitgedreven door de Heer Jezus. En ze was bevrijd. En ze was straalverliefd op Jezus, als ik het zo mag zeggen. Heilige liefde. Ze had altijd gezocht naar liefde in relaties met mannen. Maar het had haar alleen maar gekwetst en beschadigd en pijn gedaan. Totdat de Heer van het leven, de ware liefde, haar hart vervuld had. Zij had de kruik gebroken met kostbare nardesmirre die een jaarsalaris kost. Zij had hem gezalfd met olie in het huis van de wetgeleerde. Die wetgeleerde die een kritische geest had en zei, als hij werkelijk de Messias... De Heer trok eerst gelijk zijn zoonschap van God in twijfel. Als hij werkelijk de Messias is, dan weet hij wel dat dit een onder... Dan zou hij nooit toestaan dat zo iemand hem de voeten wast. Maar dan ken je Jezus nog niet. Die geweldige verlosser. Die verlost, bevrijdt, geneest en opheft. En nu was Jezus dood. En ze kon bijna niet met de gedachte leven. Dat ze zonder hem verder moest. En ze ging naar het graf. En toen zag ze die tuinman. Tenminste, dat dacht ze. Want ook haar ogen waren bevangen. God moet ons altijd weer de ogen openen voor dingen. Want vanuit onze natuurlijke bekwaamheid kunnen wij God niet zien. En dat vind ik zo prachtig wat Jezus dan zegt. En dat komt enigszins overeen. En dat zie je bij de Emmausganger. De passie om hem in huis te halen. En hier zien we ook een gepassioneerde vrouw. En die zegt tegen de tuinman, waar heb u hem neergelegd? Zeg het mij, dan zal ik hem wegnemen. Hoe onrealistisch. Ik bedoel, ze zou ook geen kleerkast geweest zijn. Anders zat ze niet in de prostitutie. Dan wilde natuurlijk geen ene man. Dus volgens mij was het gewoon een mooie vrouw. En hoe dacht ze in haar eentje een dode man weg te dragen? Dat dacht ze helemaal niet. Ze was zo gepassioneerd. Ze wilde gewoon bij Jezus zijn. Levend of dood. En ik bedoel, als iemand zegt, waar heb je hem neer? Hem? Wie? Welke hem? Ze ging niet eens uitleggen dat het over Jezus ging. Blijkbaar was het zo logisch voor haar dat iedereen wist wie hij was. Maar dat is niet zo. Maar in haar optiek wel. Ze was vol van Jezus. Haar hart brak gewoon. Ze wilde tegen elke prijs bij hem zijn. Waar heb je hem neergelegd? Ze dacht, hij is natuurlijk de tuinman hier, de grafdelver. Hij weet wel, de laatste die begraven is, net hier voor het weekend. Dat zal hij vast wel weten. Want op de Sabbat werd er natuurlijk niet gewerkt daar. En dacht, nou, die weet het wel. Die kan mij vast wel zeggen waar die ligt. En dan is Jezus zo geraakt door haar hartsverlangen. En dan zegt hij maar één ding. Dat vind ik zo prachtig. Maria. Hij roept je bij je naam. Is dat niet geweldig? Jan. Jaap. Arie. Ja, hoe je ook heten mag. Maakt helemaal geen bal uit. Hij roept je bij je naam. Hij roept je bij je naam. Je bent niet een nummer. Je bent niet ziel 27.382.1217. Nee. Je bent een persoon voor hem. Kostbaar. Hij roept haar bij haar naam. En ineens worden haar ogen geopend. Geweldig. En ze keerde zich om en zei tot hem in het Hebreeuws: Rabuni, meester. En Jezus zei: hou me niet vast, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader. Maar ga naar mijn broeders en zeg hem: ik vaar op naar mijn vader en uw vader. Naar mijn God en uw God. En Maria van Magdala ging heen en boodschapte de discipelen dat ze de Heer had gezien. En dat hij haar dit gezegd had. En ik wil hier nog iets over zeggen. Dit is ook zo'n fantastisch verhaal. Want wat was Jezus? Ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader. Wat bedoelt hij daarmee? Nou, als je de Bijbel enigszins kent, dan weet je dat de hele Oude Testament een schaduwverhaal is van de werkelijkheid. Het Hebreeënboek legt dat uit, dat de echte tempel is niet op aarde, die is in de hemel. De echte bloedstorting is niet van lammen en bokken op een fysieke tempel in Jeruzalem. Dat was allemaal schaduw die verwees naar het lam dat geslacht zou worden. En dat was hij zelf. En hij was nu geslacht. En er is zo'n heel mooi verhaal in het Oude Testament. Als iemand verzoening moest doen voor iets, dan had hij twee duiven. En de ene moest hij dan de kop afsnijden of knijpen. En dan het bloed in een emmer water laten druipen. En mengen. En dan de levende duif moest hij daarin onderdompelen. En dan in de hemel laten vrijvliegen. En die twee duiven, die spreken van de ene Christus. Van de gestorven Messias en de verrezen Christus. Die met zijn bloed de hemelen doorgaan. Alles gaat over je. De hele Bijbel gaat over Jezus. En niemand anders. En daar was het een schaduwverhaal. Maar nu was het de werkelijkheid. Wat hij nu moest doen is met zijn vergoten bloed de hemel ingaan om het werk te... Ja, het was wel volbracht op aarde, maar het moest nog voltooid worden in de hemel, als ik het zo mag zeggen. Het moest nog afgemaakt. Hij was midden in een hele belangrijke missie. En ik weet niet hoe de... Kijk, als ik iemand bel, bijvoorbeeld uit India, heel belangrijk, en er komen kinderen... Of, even niet, jongens. Opa is nu bezig. Weet je wel? Maar ik hou van mijn kleinkinderen. Maar wat doet Jezus? Hij wordt gestoord midden in zijn missie door een vrouw die helemaal desperaat is. En zo verliefd dat ze gewoon onweerstaanbaar is. Zo onweerstaanbaar dat Jezus zegt: Vader, wat moet ik nou? Ik kan haar toch niet afwijzen. Haar hunkering, haar liefde voor mij. Ik weet wel dat ik mijn bloed moet storten. Wat moet ik nou doen, Heer? Heer, heb ik permissie om even mijn missie te onderbreken? En God zegt: permissie toegestaan. En moet je voorstellen, Jezus onderbrak zijn missie. Omdat iemand zo verlangde naar hem. Onvoorstelbaar. Jezus onderbrak zijn missie. Wauw. Hoeveel hou je van Jezus? Dat hij zijn missie voor jou onderbreekt. Maria wist het, zocht het hart. En weet je, je moet deze woorden ook lezen. Want dan zegt hij iets en ik daag je uit om in die houding te zijn. Waarom weent gij? Er zijn mensen die huilen om hun financiën, om hun gebroken huwelijk, om hun zonde. Nee, ik zal je zeggen, de laatste jaren, ik huil vaak en het is gewoon omdat ik overweldigd word. Ik huil niet om mezelf, ik huil niet om mijn zonde. Ik huil omdat ik soms zo geraakt word door de liefde van Jezus die mijn hart vervult. Waarom weent gij? Omdat ik bij u wil zijn. Wie zoek jij? Dat zegt hij. Waarom ben je hier zondag? Omdat je denkt, ja, ik ben verplicht, ik wil niet naar de hel, ik ga maar elke zondag naar de kerk. Of is het een ritueel geworden? Nou is het goed Jezus ging ook naar zijn gewoonte, traditie, naar de synagoge. Dus het is goed om te gaan, maar God wil niet alleen maar dat je gaat. Maar God wil dat je hartenklop erin is. En dit is zoiets onweerstaanbaars. Wanneer dat hart verlangt naar hem. Dat Jezus zijn missie onderbreekt. En eventjes maar zegt. Maria, ik ben het. Wees wel goed. Ik leef. Ik ben niet dood. Het komt allemaal goed. Maar raak me nog niet aan. Want ik moet nog even. Ik moet nog wat doen. Ik moet het bloed nog storten. Maar ga maar vast naar onze broeders. En vertel hen. Dat ik leef. Dat is Pasen, lieve mensen. Wij dienen geen dode God. Onze Jezus is verrezen uit het graf. Ik wil nog één tekst met jullie lezen. Een tekst die jullie... Ja, je moet maar eens alle evangelieën doorspitten. Er staan allemaal mooie dingen. Maar ik lees uit Matteüs 28. De laatste woorden van Jezus. Voordat hij ten hemel voert. En daar sluit ik mijn boodschap mee af. En dan wens ik u een heel bijzonder gezegend paasweekend toe. Dan zegt Jezus dit. En zie, ik ben met u. Al de dagen tot aan de volleinding der wereld. Wauw. Hij is bij ons. Hij is in ons. Hij is met ons. Hij is voor ons. Wie zal tegen ons zijn? Lieve mensen, wij dienen een fantastische God. En hij is het waard dat wij hem groot maken. Woorden schieten altijd en eeuwig tekort. Daarom hebben we de eeuwigheid nodig en alle mensen bij elkaar om God groot te maken voor wie hij is. Is dat niet geweldig? Vader, dank u wel voor deze morgen. En ik bid, Heer, dat wij... Ja, we weten het allemaal wel wat ik vertel. Het is niet echt nieuw. Maar ik bid dat het met frisse, nieuwe inzichten, diepe openbaringen, onze harten gaat binnendringen. De volle rijkwijde van het werk wat u voor ons aan het kruis gedaan hebt. En niet alleen voor ons, maar voor alle mensen. U heeft de prijs betaald voor alle zondaren, voor alle ziekte, voor alle duisternis, voor alle verderf heeft u de prijs betaald. En daarom mogen wij boodschappers zijn van dit heil. En ik bid, Heer, dat we niet alleen maar evangelisten en predikers, Heer, maar dat al uw kinderen vervuld worden. En dat hun ogen geopend worden. Dat hun harten branden in hun zullen zijn. Om te rennen en te getuigen van uw opstandingskracht. En van uw liefde en van uw leven. Vader, ik bid, stort uw geest opnieuw uit. Ook over dit huis. Heer, help ze om te vergeten wat achter hun ligt. En voorwaarts te kijken naar hetgeen wat voor ons ligt, Vader. Heer, die geweldige roeping om te proclameren dat Jezus leeft. Vader, raak aan iedereen. En ik bid voor degenen die ziek zijn. Laat de kracht van opstanding. Want u droeg onze ziekte op het kruis. En depressie, neerslachtigheid, hopeloosheid en uitzichtloosheid. Schaamte en schuld. U werd beschaamd. U werd naakt uitgekleed. Om onze schaamte te bedekken. Dank u wel voor de kracht van uw bloed. Dank u wel voor het offer op Golgotha. Dank u wel dat u leeft in eeuwigheid. En wij met u. Wees gezegend in Jezus' naam. Amen.